Ken hem, deel 3. Ontmoeting met een monnik. De machtige torens waren al van verre te zien. Na al die maanden was daar dan eindelijk Keulen. De reis had hij in eerste instantie te voet afgelegd, waarbij hij een aantal rustpunten had gekend. Enkele keren had hij werk gevonden en was daar wat langer blijven hangen, ondanks zijn honger naar nieuwe kennis. De reis had hem echter ook nieuwe kennis opgeleverd. In Numaga waren de praktijklessen van zijn vader in het bouwen hem van pas gekomen in de Palts. Op de heuvel uitziend over de rivier had Karel de Grote een eeuw terug een versterking laten bouwen. Naast het paleis waren er gebouwen voor het hofpersoneel en voor de militairen. Het bood onderdak aan honderden mensen. Kibbe had meegewerkt aan herstelwerkzaamheden aan het hoofdgebouw en de kapel. De bouwmeester was zeer te spreken geweest over de snelle leerling. Maar Kibbe wilde meer. Hij wilde naar Keulen, waar nieuwe stenen gebouwen werden neergezet in de snel groeiende zetel van de paus. Er was een druk verkeer op de Waal. Onderaan de heuvel van de Palts van Numaga bevond zich een handelsnederzetting aan de rivier. Zijn reis door het Duitse gebied kende een aantal stopplaatsen, waar hij veel leerde door gesprekken met verschillende bewoners van het rivierengebied. Zo sprak hij nu vloeiend de Duitse taal. Niet alleen had hij het land bewerkt en timmerklussen gedaan, maar hij was ingevallen voor een herbergier die beide benen had gebroken toen hij onderhoud deed aan het dak. Kibbe had de klus afgemaakt en de herbergier had hem gesmeekt zijn taken tijdelijk over te nemen. Dat was leuk en gevarieerd werk geweest. Het werd alleen benauwend toen de herbergier na zijn herstel het idee had dat Kibbe een perfecte schoonzoon zou zijn. Hij had natuurlijk geen amoureuze betrekking met het meisje moeten aanknopen, maar de verleiding was te groot geweest toen ze hem overvallen had in zijn slaapkamer. Hij verweet zich zijn hardheid van lichaam en slapte van geest van dat moment. Hij had het laten gebeuren en daarmee waren er verwachtingen gewekt. Het meisje was lief en mooi, maar hij kon zichzelf niet zijn droom ontnemen en was doorgereisd. Het was eind augustus en voor zijn ogen ontrolde zich nu het spektakel van een moderne stad die in niets leek op het vlek Velesan. Veel groter dan de bisschopsstad Utrecht of het aloude Numaga waar hij voor het eerst had gezien dat de Romeinen al eeuwen geleden met steen bouwden. Karel de Grote had niet voor niets een kleine eeuw geleden zich tot keizer laten kronen. Hij wilde in de voetsporen van die illustere Romeinen treden en nu de paus zich in de landen van Karels nageslacht had gevestigd, zou dat zeker werkelijkheid worden voor het Frankische Rijk. Kibbe keek zijn ogen uit. Hier recht voor hem stond een stenen gebouw, zo groot dat het haast onwerkelijk leek. Het bleek dat het gebouw er al honderden jaren stond. Het was een basiliek, een Romeins bouwwerk uit de tijd dat Keulen een belangrijke stad was in het grote Romeinse Rijk. Maar nu, zo hoorde hij, was het onderdeel van het sticht van de bisschop. In dit gebied had de bisschop in theorie het wereldlijk gezag. Maar met de komst van de paus 9 jaar daarvoor waren de taken van deze bisschop behoorlijk ingeperkt. Kibbe raakte in gesprek met een geestelijke die hem vertelde over de verering van de martelaren van het Thebaanse legioen op deze plek. Een van hen was de patroonheilige van de kerk, Sint Gerion. Zo kreeg hij het verhaal te horen van het Romeinse legioen dat zich massaal had bekeerd tot het christendom en daarop waren de soldaten 6 eeuwen geleden de martelaarsdood gestorven omdat zij keizer Maximus ongenoegen opwekten toen ze weigerden voor hun opmars te offeren aan de goden. Ze werden ter dood veroordeeld, gemarteld en vervolgens onthoofd en in een diepe put gesmeten. De geestelijke vertelde daarna dat de moeder van keizer Constantijn later boven deze put de kerk had laten bouwen om de beroemde Keulenaar uit het verleden te eren. Kibbe was verbijsterd toen hij hoorde dat het legioen had bestaan uit 6.666 soldaten. Het verhaal leek hem te onwaarschijnlijk. Hoe kon een heel legioen in 1 keer bekeerd worden en zo vast geloven dat de soldaten bereid waren daar een marteldood voor te sterven? Door zijn ervaringen was het hem duidelijk geworden dat geen enkele groep zo'n eenheid vormde. Er waren altijd mensen met afwijkende ideeën. Sommigen namen voortdurend een ander standpunt in. Geld was vaak de grootste motivatie. Mensen waren omkoopbaar. Hij begreep wel dat zo'n verhaal een grote invloed kon hebben op gelovigen. De geestelijke had er plezier in de duidelijk geïnteresseerde jongeman rond te leiden in de basiliek. Hij toonde Kibbe het koor waar de gezangen van priesters en monniken klonken. Dit werd afgesloten met een apsis, waar het altaar met daarachter een fraaie zetel zich bevonden. Dit was de zetel van de bisschop, zo vertelde de witharige priester. Maar nu zat hier met grote regelmaat paus Nicolaas, die als bijnaam de Grote droeg. De apsis bevond zich aan de oostzijde van het gebouw. Kibbe zag dat het middenschip geflankeerd werd door twee zijbeuken en dat deze zijbeuken lager waren, waardoor er licht binnenviel door de ramen hoog in de muren. Hij zag hoe het gewicht was verdeeld over de dragende muren. De zuilen binnen waren op gelijke afstand van elkaar geplaatst en werden bekroond door bogen. Bij de apsis werd het dak ook nog ondersteund door een boog die haaks op de zuilenrij stond en de twee rijen met elkaar verbond. Hoe kundig waren die Romeinen eeuwen geleden al geweest? Zo moest het ook in Kinhem gebeuren. Het transport van stenen zou het wel moeilijk maken, want nergens op zijn geboortegrond waren zulke stenen te vinden. Het gezang dat nog steeds opklonk was van een onaardse schoonheid. De woorden kon hij echter niet verstaan.